Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst hier in de Johanneskerk. Een hartelijk welkom aan iedereen die vanmiddag bij ons te gast is en die nu of later meeluistert. Vanmiddag leidt de dominee van Kampen de dienst. De organist is Dennis Visser. De collectes, in deze dienst zijn er twee collectes. De eerste is voor de stichting Evangelie en Moslims en de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 43, het derde en vierde vers. Iedereen een gezegende dienst gewenst.
En de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Het is vandaag, gemeente, de derde Lijdenszondag. Wij vervolgen daarom deze dienst met het zingen van gezang 187, vers 1 en vers 2. Daar gaat een lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. Gezang 187, vers 1 en vers 2. Na de belijdenis van het geloof zingen wij uit Psalm 27, daarvan het zevende vers in de oude berijming. Psalm 27, vers 7, oud berijmd. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doen wij belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en van jullie spreken met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. op de derde dag weer opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Laten wij nu bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heilige en barmhartige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die wij door Jezus Christus mogen aanroepen als onze Vader die in de hemelen zijt. Wij danken u en wij prijzen u voor het grote geschenk van deze dag. Deze eerste dag van de week, die ons elke week opnieuw herinnert aan die hele bijzondere eerste dag. De dag dat uw Zoon opstand uit de doden als de overwinnaar over de machten van de zonde, van de dood en van de duivel. Elke zondag opnieuw worden we daaraan herinnerd. En daarom mag het elke zondag opnieuw Pasen zijn. We bidden u, Heere God, dat iets van dat paaslicht en van die paaskracht ook vanmiddag door ons mag worden ervaren. U kent ons allen. U weet van ons leven alles af. U kent onze vreugden, maar ook ons verdriet. U kent onze verwachting, maar ook onze teleurstelling. En wij bidden u dat wij alles vanmiddag los mogen laten en het in uw handen leggen. Omdat we mogen ervaren dat u de God bent die machtig is. De God die ons nieuw leven geeft, die telkens weer opnieuw ons nieuwe kracht en nieuwe moed wil geven. We willen vragen of u de schriften wilt openen als wij die zullen lezen. Spreek niet vanzelf dat wij de Bijbel ook werkelijk begrijpen met ons hoofd en met ons hart. Zo gemakkelijk gaan de dingen ook weer langs ons heen. Maar mag het zo zijn dat uw woord werkelijk bij ons binnenkomt en dat wij het zullen ontvangen in het geloof en het zullen bewaren, zodat wij er morgen en overmorgen ook echt uit zullen leven. Als we weer naar school gaan, als we ons werk hebben te doen, als we onze kinderen opvoeden, als we onze taak innemen in deze maatschappij, ook als we onze stem gaan uitbrengen. Heere God, we bidden u, leid ons door het woord dat u ons vandaag meegeeft en verlicht ons door uw geest, dat we werkelijk mogen zien waar het op aankomt en de goede keuzes mogen maken. U kent ons allen, ook de jongeren, met hun eigen vragen, met hun eigen aanvechting. Heer God, wilt u hen ook zegenen vanmiddag En mag het een woord zijn dat ook raakt in hun leven. Een radicaal woord misschien. Maar juist daarom een bevrijdend woord. Het woord van de navolging achter Jezus Christus aan, die geleden heeft en gestorven is, maar die ook is opgewekt en die ook leeft aan uw rechterhand. Heer God, wij bidden u, mag alles vol zijn van hem vanmiddag. En mag ons leven ook vol zijn van hem, zodat we morgen en overmorgen levende getuigen van hem zullen zijn. Leesbare brieven op de plaats waar u ons roept. Heer, zo leggen we deze dienst in uw handen en we bidden u om een gezegende dienst. En we vragen het u alles niet omdat wij het verdiend zouden hebben, niet omdat wij er recht op zouden hebben, maar we pleiten over het volbrachte werk van uw Zoon, de man van smarten. Hoor ons gebed in zijn naam. Amen. Wij openen, gemeente, de Heilige Schriften. Allereerst uit het Lucas-evangelie, daarvan de versen 57 tot en met 62. En vervolgens Filippenzen 3, vers 1 tot en met vers 14. Allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas lezen wij hoofdstuk 9, vers 57 tot en met 62. In Lucas 9 gaan de dingen spannen. Tot twee keer toe bereidt Jezus zijn jongeren voor op zijn lijden en sterven. Twee aankondigingen in één hoofdstuk over de weg die hij gaan zal. De weg van lijden en dood. En op die lijdensweg ontmoet Jezus diverse mensen die hij nog een indringende boodschap meegeeft alvorens hij zal sterven. In Lucas 9 vanaf vers 57 ontmoet hij drie mensen die hij oproept om hem te volgen. En wij mogen vanmiddag meeluisteren. Het gebeurde toen ze onderweg waren dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. We lezen vervolgens uit de brief die Paulus schreef aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, vers 1 tot en met 14. De brief aan Filippi, derde hoofdstuk, vanaf vers 1. Daar lezen wij: verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis, want wij zijn de besnijdenis. Let, gemeente, op die woordspeling. In vers 2 gaat het om degene die genoemd worden mensen van de versnijdenis, dus mensen die de besnijdenis versnijden. En daartegenover in vers 3, mensen die van de besnijdenis zijn en die gaan in de weg van God. Wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, van wie ik dit alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, zodat ik als zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het reeds verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover de lezing uit het woord van God, zalig wie het hoort en die het bewaart. We willen vanmiddag, gemeente, luisteren naar de eerste schriftlezing uit Lucas 9. En het zal u opgevallen zijn dat Jezus daar drie mensen ontmoet en aanspreekt. Het gaat vanmiddag over ontmoetingen op de lijdensweg. Ontmoetingen op de lijdensweg. We gaan nu eerst samen zingen en we hebben Psalm 119. Psalm 119, vers 4 en vers 19 en vers 21. U vindt het op uw liturgie. Psalm 119, 4, 19 en 21. Na het amen van de preek zingen wij zonder verdere aankondiging uit Psalm 17, vers 3 en vers 4 in de oude berijming. Psalm 17, het derde en ook het vierde vers. Gemeente des Heren, niemand wil graag verliezen. Als schoolkinderen een sporttoernooi hebben, dan zijn ze maar op één ding gericht, om die beker, die glanzende beker, mee naar huis te nemen. En in de grote mensenwereld gaat het eigenlijk precies eender. De koorts van de Olympische Spelen volgend jaar in Japan heeft menig een nu al bevangen. Er wordt hard getraind en menig sporter droomt ervan om daar een medaille te gaan winnen. Al het andere telt eigenlijk niet. Het gaat om de hoogste, de eerste plaats. We gaan voor goud, zo luidt het motto, en daarmee is alles gezegd. Mensen willen geen losers zijn, maar winners. Winnen maakt per definitie gelukkig, denken we, en verliezen maakt even vanzelfsprekend ongelukkig, denken we. Dat ook het omgekeerde het geval kan zijn, dat komt niet bij ons op vaak. Dat winnen ook wel eens verlies kan betekenen, dat denken we maar liever niet aan. En toch, gemeente, zien we dat niet duizend keer om ons heen gebeuren. Mensen die het voor de wind leek te gaan, zich steeds meer konden permitteren. Een nog groter huis, een nog luxere auto, een nog verdere vakantie, maar intussen met een gapende leegte achterbleven. Het rijke leven, het luxe leven bracht hen niet waar men op hoopte. Welvaart bleek de innerlijke onvrede niet weg te kunnen nemen. Bij alle uiterlijke voorspoed liepen de verliesposten even hard op. Spanningen op het werk, vervreemding in je huwelijk, conflicten met je kinderen, het weggroeien van de kerk en van de Bijbel. Niet altijd zijn mensen die winnen het beste af. Winnaars kunnen ook verliezers zijn. Trouwens, heeft de Heer Jezus daar niet zelf uitdrukkelijk voor gewaarschuwd? Wat baat het de mens als hij de hele wereld zal winnen, maar schade lijden aan zijn ziel? Wonderlijk genoeg kan ook het omgekeerde het geval zijn. Verlies kan soms ook winst betekenen. De invasie in Normandië op 6 juni 1944 ging gepaard met duizenden slachtoffers aan geallieerde zijde. Maar zonder die verliezen van D-Day was de uiteindelijke bevrijding van Europa, ook van Nederland, ondenkbaar. Het was een verliezen om te winnen. In het Koninkrijk van God, gemeente, gaat het eigenlijk precies eender. En we zien dat bijvoorbeeld in het gedeelte dat vanmiddag voor ons ligt uit het Lucas-evangelie. Lucas neemt ons vanmiddag mee naar het Joodse land. Daar ontmoeten wij de Heer Jezus Christus, omringd door een grote schare van mensen op weg naar de heilige stad, op weg naar zijn lijden en sterven. Al wandelend in de richting van Jeruzalem, op weg naar het kruis, raakte hij dan in gesprek met diverse mensen. Vermoedelijk zijn die mensen uit onze tekstwoorden nog niet heel erg oud. Uitleggers menen dat het nog jongere mensen geweest moeten zijn. Dat is niet zeker, maar voor het gemak nemen we dat maar aan vanmiddag. Drie jongelui die meelopen in de stoet en die stuk voor stuk geïnteresseerd zijn in het volgen van Jezus. Daar zie ik de eerste aankomen. Een enthousiaste en impulsieve jongen. Heel spontaan zegt hij tegen Jezus: Meester, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Mooi is dat, vindt u niet? Het gebeurt niet vaak dat mensen zich spontaan bij Jezus aanbieden. Dat is vandaag zo, dat was 2000 jaar geleden niet anders. Ook toen liep het niet storm van mensen die graag bij Jezus wilden horen. Er komt nog bij dat deze jonge man een schriftgeleerde was. Dat weet Matthäus, een van de andere evangelisten, ons te vertellen. En schriftgeleerden, u weet dat, hadden al helemaal niet veel op met Jezus. Die waren hem doorgaans liever kwijt dan rijk. Des te opmerkelijker dat deze man, deze schriftgeleerde Jezus, wel wil volgen. De heiland zal er wel heel erg blij mee geweest zijn, denkt u ook niet? Blij? Luister naar wat hij zegt. De vossen hebben holen en de vogelen in de lucht die hebben nesten. Maar de zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd kan neerleggen. Weet u gemeente wat dit voor een antwoord is? Dit is ijskoud water. En nu is koud water een kostelijk iets, maar een beetje gevaarlijk voor alles wat warm is. Als ik een brandend stuk hout in ijskoud water stop, dan houd ik een verkoolde stomp over, onbruikbaar voor alles. Maar als ik gloeiend ijzer in water stop, dan krijg ik staal. Jezus onderzoekt bij deze schriftgeleerde of hij met hout of met ijzer te doen heeft. Of hij werkelijk meent wat hij zegt, of het meer is dan een oppervlakkige bevlieging wat hem drijft. Laat er geen misverstand over bestaan. Natuurlijk is Jezus blij met iedereen die hem echt volgen wil. Zelfs bij de engelen in de hemelen is blijdschap over iedere zondaar die zich bekeert. Maar bekering is nog wel wat anders en ook nog heel wat meer dan een spontane opwelling. Jezus volgen is niet zomaar iets. Met oppervlakkige optimisten kan hij eigenlijk niets beginnen. Want die houden het niet vol als ze merken dat hij een andere weg gaat dan ze gedacht hadden. Geen weg van winnen, maar een weg van verliezen. Geen weg van eer en macht, maar een weg van kruisdragen. En zo'n weg gaat Jezus inderdaad, een lijdensweg. Was Jezus eigen weg een glorietocht gemeente? Nee. Het was een kruistocht die uitliep op Golgotha. De zoon des mensen had ten diepste geen plaats op deze aarde. Geen nest zoals de vogels in de lucht waar hij kon terugkeren. Geen hol zoals de vossen die ze konden verbergen. Waar moest Jezus zijn hoofd neerleggen als hij moe werd? Uiteindelijk werd hem zelfs een doodsbed niet gegund. Ten diepste was de Heer Jezus Christus een zwerver, een dakloze op deze aarde. En daar krijgen zijn volgelingen ook alles mee te maken. Die moeten ook maar rekenen op onbegrip, op weerstand, op scheve ogen. Dat hoort nu eenmaal bij het discipelschap. Daar moet je maar van uitgaan. Tijdens het communistische bewind in Rusland was er een studentenvereniging. Een kleine christelijke studentenvereniging die vaak in het geheim moest vergaderen. Aan nieuwe leden die zich aanmelden werd maar één vraag gesteld. Ben jij bereid om als lid van deze vereniging voor Jezus te sterven? Nou, zoiets wordt ons in Nederland niet gevraagd. Maar het kan je wel op school gebeuren dat je eruit komt te liggen als je echt christen wil zijn. Je telt niet werkelijk mee. Ze bekijken je als een stuk antiek. En het kan je ook overkomen dat er een mooie baan aan je neus voorbij gaat als je voor je geloof uitkomt. En ja, dan kom je met enthousiasme, met geestdrift alleen niet klaar. Dan loop je vroeg of laat onherroepelijk vast. Kijk, met dat aspect had deze jonge schriftgeleerde kennelijk niet overwogen. We horen namelijk niets meer van hem in het vervolg. Na deze koude douche van Jezus is hij in geen velden of wegen meer te bekennen. Jammer. Heel jammer, want dat had Jezus zeker niet bedoeld. Hij wil enthousiaste jongeren vandaag ook zeker niet ontmoedigen of wegsturen. Hij wil niks liever dan dat jij hem volgt. Maar dan moet je wel de kosten van tevoren overrekenen. Dan moet het wel dieper zitten bij je dan alleen maar een impulsieve neiging om je bij Jezus aan te sluiten. Dat was de eerste ontmoeting op de Leidensweg. En dan de tweede Joodse man met wie Jezus in gesprek raakt. Hij komt niet uit zichzelf zoals de eerste en de derde. Nee, hij wordt geroepen, heel persoonlijk. Hij is ook niet zo geestdriftig als zijn voorganger. Hij is eerder wat zwaar op de hand. Een beetje besluiteloos. Hij kan maar moeilijk tot een keuze komen. Zeker, hij wil wel volgen, maar hij zit nog met zijn vader. Hij wil zijn vader nog zo graag verzorgen en bij hem blijven tot aan zijn begrafenis. Later, als zijn vader er niet meer is, dan zal hij zeker achter Jezus aan willen gaan. Dat zal Jezus toch wel kunnen begrijpen. Daar heeft hij toch niets op tegen, dat die man zijn oude vader aan zijn einde helpt. Dat is toch niet minder dan een kinderplicht, als dat geen geldig excuus is. Ja, dat denken wij. Maar Jezus denkt daar toch anders over, gemeente. Hij hoort in het antwoord van die jongen namelijk niet alleen de legitieme zorg voor zijn vader, hij hoort er ook nog iets anders in. Jezus hoort erin wat hij ooit duidelijk maakte in die gelijkenis van de verontschuldigingen. U kent die gelijkenis wel. Die gelijkenis van die mensen die allemaal een smoes hebben om de keuze voor Jezus uit de weg te gaan. De een heeft een akker gekocht die hij graag wil gaan bekijken. De ander is pas met een vrouw getrouwd en hij wil graag nog een poosje met zijn bruid doorbrengen. Een derde heeft een juk ossen aangeschaft die hij eerst wil uitproberen. En een vierde, waar het om gaat is dat ze stuk voor stuk zeggen, houd mij voor verontschuldigd, Heer Jezus. Ik niet, althans, nu nog niet, later misschien. Ze gaan de beslissing om te volgen uit de weg. Net als deze jonge man uit Lucas 9. Net als wij misschien hier vanmiddag in de Johanneskerk van Gorinchem. Hoe vaak heeft Jezus tegen u en jou en mij al niet gezegd, volg mij. Maar misschien hadden ook wij zo onze excuses. Heer Jezus, ik wil wel, maar nu nog niet. Eerst wil ik graag nog dit doen en dat doen. Eerst wil ik zus verdienen en daarvan genieten. Later misschien, als ik mijn idealen bereikt heb, als ik mijn eigen programma heb afgewerkt, dan wil ik er zeker nog wel eens over denken. Maar houd mij nu voor verontschuldigd. Kijk, dat kan nou net niet, wil de Heer Jezus zeggen. Laat de doden hun doden begraven. Zoek het leven niet waar het niet te vinden is. Niet in het doen van je plichten en van je werkzaamheden, hoe goed en hoe nodig die op zichzelf ook mogen zijn. Zoek het echte leven niet in dat alles. En zoek het ook niet in alles wat jij zo graag bereiken wilt en beleven wilt. Want daar win je niets bij. Daar zul je uiteindelijk de grote verliezer bij kunnen worden. Waarom blijven in de sfeer van de dood? Als Christus ons roept die het leven is met een hoofdletter. Het echte leven. Het eeuwige leven. Je vader verzorgen of je moeder, dat is goed en nodig. Maar die verzorging van je ouders gebruiken als argument om Jezus niet te volgen, dat kan niet. Dat kan fataal worden. Pas op dat uitstel geen afstel wordt. Navolging kan nu eenmaal geen uitstel leiden. De Bijbel zegt gemeente nooit morgen of overmorgen, maar altijd vandaag nog. Psalm 95. Heden, vandaag nog, zo gij zijn stem hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. En u kent ook dat prachtige lied. Ontwaakt u die slaapt en staat op uit de doon. En Christus zal over u lichten. Zo wekt u, zo dringt u als broeder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Ontwaakt gij die slaapt en sta op, het gevaar is zo groot. Wie kiest of het dwaasde voor het leven de dood? Dat was de tweede ontmoeting op de Leidersweg. En nu de derde. Opnieuw komt er een jonge man uit zichzelf naar Jezus toe. Alleen hij is een beetje voorzichtiger dan de eerste. Zijn, ik zal u volgen, wordt niet gevolgd door waar u ook maar heen gaat. Nee, hij vraagt alleen maar nederig permissie om even thuis afscheid te nemen. Nu, daar kan toch geen enkel bezwaar tegen zijn. Dat mocht Elisa immers ook, toen hij geroepen werd om Elia op te volgen. Toen werd hem ook de gelegenheid gegeven om zijn vader te groeten alvorens hij het ouderlijk huis ging verlaten. En dat ligt toch ook voor de hand, nietwaar? Je kunt toch niet zomaar wegblijven thuis, je moet toch weten waar je bent? Ja, dat zou je wel zo zeggen, gemeente. Maar blijkbaar liggen de zaken toch minder simpel dan wij verwachten. Die vraag van die jongen, die is niet zo onschuldig als het lijkt. En Jezus doorziet dat. En daarom gebruikt hij een beeld, een aansprekend beeld, om de ogen van die jongen te openen. Zie je daar die ploeger in de verte, vraagt Jezus. Een ploeger? Inderdaad, een ploeger. Maar daarbij, gemeente, moet u niet denken aan een Hollandse boer die met zijn trekker de zware klei van zijn uitgestrekte akkers omploegt. Het gaat hier over een Oosterse boer die op een heuvelachtig hoekje van zijn land bezig is met een houten ploegje. Met strakke blik kijkt hij naar voren over de ossen heen die zijn ploegje trekken. En dan, heel even maar, zien we hem omkijken. En daar worden de voor en achter hem scheef getrokken. Of nog erger, daar breekt zijn houten ploegschaar in brokken op een stuk rots onder de dunne teelaarde. Kijk, zo gaat het in het koninkrijk van God, legt Jezus uit aan deze man. Niemand die de hand aan de ploeg slaat, is bekwaam tot het koninkrijk van God. In het koninkrijk van God gaat het om ja zeggen en niet om ja, maar zeggen. En dat is nou precies wat deze jongen wilde. Hij wilde wel volgen, maar niet helemaal volgen. Hij voegde er nog een voorwaarde aan toe. Hij wil wel loslaten, maar hij wil ook nog wat vasthouden. Nog met één klein draadje blijven vasthouden aan zijn verleden. En hij heeft niet door dat de duivel hem met dat ene draadje helemaal in zijn macht houdt. Ja, maar. Wat denkt u, gemeente, zou die jongen alleen staan met dit antwoord? Ik weet er zeker van niet. Hoeveel kerkmensen vandaag zijn eigenlijk niet precies eender dan deze man? Ze zijn trouw mee levend. Ze slaan geen zondag over om naar de kerk te gaan. Maar intussen lopen ze rond met een schijnbeslissing. Net als de beslissing van een alcoholist die morgen geheelonthouder wil worden. Morgen stop ik ermee, maar vandaag neem ik er nog één of twee. De toekomst is voor de geheelonthouder, maar het heden is voor de drank. Maar als je zo de Heer Jezus Christus wilt volgen, dan bedrieg je jezelf. Dan kijk je te veel om. Dan wordt het verleden je tot een verzoeking. En dan blijf je aan dat oude leven hangen. Aan je bindingen. Aan al die dingen waar een mens van zichzelf met al de vezels van zijn ziel zo aan kan vastzitten. Aan je fijne gezinnetje waar je zo van kunt genieten. Aan je werk waar je zoveel plezier aan hebt. Aan je tv-verslaving. Aan je foute surfen op internet. Aan dat geweldige ideaal. Of misschien wel aan dat grote verdriet van je in je leven. Of aan die verkeerde vriendschap, die zondige praktijk in je zaken doen. Aan die hartstocht waardoor je je laat meeslepen, telkens weer opnieuw. Er kunnen, gemeente, zoveel draadjes zijn die ons willen binden aan ons oude bestaan. Misschien wel heel keurige, ernstige en godsdienstige draadjes. Je eigen voorwaarden waaraan je meent te moeten voldoen alvorens je achter Christus aan mag gaan. Eerst dit, eerst dat, eerst zus en dan zo. Maar wie blijft dralen, gemeente? Wie blijft omkijken, die komt niet verder. Wat zegt de Bijbel ook weer? Denk toch aan de vrouw van Lot. Die vrouw van Lot die ook geen afscheid kon nemen van Sodom en Gomorra. En al omkijkend veranderde in een zoutpilaar. Verstild en versteend stond het monument van deze vrouw aan de Zoutzee. Als een indringend appel, als een waarschuwing. kijk uit dat het u of jou niet net zo vergaat door je leven lang ja maar te blijven zeggen. Want wie zijn leven, zijn oude leven wil behouden, die zal het verliezen, zegt Jezus. Alleen wie dat oude zondige bestaan van hem wil kwijtraken, die zal het leven behouden, voor eeuwig behouden. En weet u, gemeente, waarom dat hangen aan het verleden zo fout is in de ogen van Jezus? Omdat we dan niet bekwaam zijn voor het koninkrijk van God, zo lees ik. En dan denk ik nog eens aan dat beeld van het ploegen. Ik geloof niet dat Jezus dat beeld willekeurig gekozen heeft. Nee, daar heeft hij ongetwijfeld iets mee bedoeld en daar wil hij ons vanmiddag iets mee zeggen. Ploegen, dat weet u, behoort bij het toewerken naar de oogst. Iedere boer die weet dat ploegen en zaaien en maaien bij elkaar horen. Nou, die drieslag gebruikt de Bijbel ook in figuurlijke zin, in geestelijke zin. Ploegen, zaaien en maaien behoort bij het werk in Gods koninkrijk. Het heeft alles te maken met de verkondiging van het evangelie. Is u opgevallen op welk moment deze drie ontmoetingen met Jezus plaatsvinden? Het gebeurde op zijn lijdensweg, dat is één. Maar er is ook meer wat ons opvalt. Hoofdstuk 9 begint met de uitzending van de 12 discipelen. En hoofdstuk 10 begint met de uitzending van de 70 volgelingen. En precies daartussenin, tussen de uitzending van de 12 en de uitzending van de 70, valt ons tekstgedeelte over het volgen van Jezus. Dat is bepaald geen toeval, gemeente. Het volgen van Jezus heeft alles te maken met de voortgang van zijn koninkrijk. Hem volgen is niet alleen maar nodig om zelf behouden te worden en om eenmaal in de hemel te komen en het goed te hebben. Dat denken we vaak. Als ik nou maar goed terecht kom en in de hemel kom straks, dan is het goed. Dan doet het er ook niet toe wanneer ik Christus ga volgen. Als het maar gebeurt voor mijn dood. Want dan is het te laat. Maar een kwartier voor mijn dood, 5 minuten voor mijn dood, dat is nog vroeg genoeg. Dat is, gemeente, een enorme vergissing. Hem volgen, dat is ook en vooral nodig, omdat het werk in het koninkrijk van God moet doorgaan. En daarom kan het geen uitstel leiden. Daarom wijst Jezus ook op de oogst, die wel groot is, maar op die arbeiders die zo weinig in getal zijn. Er zijn zo weinig mensen bekwaam, zegt Jezus, geschikt voor dit werk. En hoe dat komt? Dat komt doordat ze te veel omzien. Ze zien om als Jezus hen roept om te ploegen. Om deze wereld die Gods akker is toe te bereiden voor de dag van de oogst. En ja, wie zo christen wil zijn, die is net als die boer die omkijkt. Die trekt kromme voren en die maakt talloze brokken. Wanneer de Heere ons roept om te ploegen, dan is er maar één ding wat overblijft, dat is loslaten en volgen. Op de zendingsdag van de GCB gisteren in Barneveld werd het ook zo gezegd door een van de zendingsarbeiders. Mijn leven is begonnen met luisteren naar de stem van Jezus, naar zijn roeping. Daarvoor openstaan en bereid zijn om te gaan op de weg die hij ons wijst. En ik heb er nooit spijt van gekregen. Als hij ons roept, hebben we te gaan. Dan moet Elisa zijn ploeg verbranden en volgen. Dan moeten Simon en Andreas hun netten verlaten en volgen. Dan moet Levi zijn tolhuis verlaten en volgen. Dan moet deze jongeman zijn ouders verlaten en volgen. En dan moeten wij onze idealen en aspiraties opzij zetten en achter Jezus aangaan. Wie aan zijn oude leven wil blijven vasthouden, die is onbekwaam tot het koninkrijk van God. Ongeschikt. Eigenlijk staat er in het Grieks woord, dat betekent, je staat niet op de goede plaats. Namelijk niet op de plaats waar de Heer ons hebben wil. Onwillekeurig moet ik denken aan de soldaat die aan het front geroepen wordt om mee te strijden. Hij is bereid om te gaan. Bepakt en gezakt staat hij al op het station. Maar zodra het strijdsignaal aan het front klinkt, staat hij nog op het perron. Hij kan geen afscheid nemen van zijn vriendin, van zijn familie. En hij blijft maar omzien. Daardoor is hij niet bruikbaar, ondanks alle goede bedoelingen. Zo kan het gemeente ook met ons zijn. Dat we niet op de goede plek staan. Nee, we staan heus niet vijandig tegenover Christus en zijn evangelie. Integendeel, we weten heus wel waar het over gaat. En we nemen het echt niet zo luchtig op als sommige anderen. We gaan naar een christelijke school. We zijn trouw op de club. En we houden ons keurig aan de regels, ook in ons gezin. Allemaal goed en mooi, gemeente, maar staan we ook op de goede plaats? Zijn we bruikbare volgelingen die Jezus kan inzetten om te ploegen en te zaaien? Zijn wij medearbeiders in dat grote werk dat eindigen zal in het binnenhalen van de oogst, straks als koning Jezus wederkomt op de wolken van de hemel? Nee, niet iedereen krijgt dezelfde plaats toegewezen. De een krijgt zijn plaats thuis in de opvoeding van haar kinderen. Een ander wordt geroepen om in het bedrijf een getuige van Christus te zijn. Een meisje of een jongen krijgt wel eens de taak om 's zomers campingwerk te doen en daar het evangelie uit te dragen. Sommige jongeren worden geroepen om predikant te worden of de zending in te gaan. En weer een ander vindt zijn plaats in de kerkraad van de gemeente. Welke plaats we krijgen, doet er niet toe, gemeente. Maar Jezus vraagt vanmiddag wel aan ieder van ons heel persoonlijk: ben je er klaar voor? Bruikbaar in mijn dienst? Is je leven gericht op die grote oogst die aanstaande is? Daar gaat het om. Dat we niet voortdurend omzien als Jezus ons roept. Niet vastgeroest zitten in onze ja-maars en in onze voorwaarden. Ja, ik wil wel in het pastorale team om wat bezoeken af te leggen bij bejaarden. Maar ik heb zo'n drukke baan. Ik wil wel clubleider of zondagsschoolleidster worden. Maar ik ben zo beschroomd en ik weet er zelf nog zo weinig van. Ik wil wel naar de catechisatie, maar ik heb het zo druk. Zoveel huiswerk. Wie eenmaal de roepstem van Jezus gehoord heeft, kan al dat soort uitvluchten niet langer volhouden. Die houdt maar één verlangen over, en dat is het verlangen van de apostel Paulus. Wat zegt deze volgeling van Jezus? Eén ding doe ik, vergetend wat achter me ligt, mij uitstrekkend naar wat voor mij ligt, jaag ik naar het doel, naar de prijs van de roeping van God die er is in Christus Jezus, onze Heere. Meer dan iemand anders had Paulus reden om te zien. Hij had een geweldige afkomst, die man. Een schitterende carrière. Hij was buitengewoon godsdienstig en vroom. Maar sinds hij Christus ontmoet heeft op de weg naar Damascus, haalt Paulus door dat alles een streep. Sindsdien draait zijn leven nog maar om één ding: ploegen voor Christus. Ploegen zonder omzien. Zo volgen. Zo bruikbaar zijn, daar gaat het om. Of dat makkelijk is? Nee, lang niet altijd. Want wie zo wil volgen, die moet loslaten, prijsgeven, offers brengen. Ja, en toch is hier geen sprake van verlies, maar van winst, van grote winst. Want ineens hoor ik een van de volgelingen van Jezus zeggen: Meester, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En wat antwoordt Jezus dan? Voorwaar, voorwaar. Er is niemand die huis of broeders of zusters, vader of moeder heeft prijsgegeven om mij en om het evangelie, of hij ontvangt 100-voudig terug, nu al in deze tijd, huizen, broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolging en in de toekomende eeuw het eeuwige leven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten zullen de eerste zijn. Inderdaad, zo gaat het in het Koninkrijk van God. Daar worden de dingen op hun kop gezet. Het Koninkrijk van God, zei iemand, is het land van andersom. Het land van andersom. Daar worden eerste laatsten en laatste worden eerste. Daar zijn winnaars, verliezers en verliezers worden winnaars. En zalig zijn wij als wij deze dingen weten en ze ook doen. Amen. samen danken en bidden. Dank u wel, Heer, voor deze dag, deze dag van rust, waarop we afstand mochten nemen van onze dagelijkse bezigheden. Deze dag die ons stil doet staan bij al de dingen die we horen vanuit uw woord. In deze week die bijzondere dingen van Jezus, de gekruisigde en opgestane Heere. Mogen hem volgen op zijn lijdensweg. En vanmiddag vernamen we hoe hij op die lijdensweg mensen aansprak. Mensen riep om hem te volgen. En zo was het vandaag ook hier in de kerk. U riep ons om te volgen. We zijn geen consumenten die naar de kerk gaan en het mooi of minder mooi vinden, maar elke preek opnieuw is een klimmende oproep aan ons, heel persoonlijk, volg mij. En we bidden u dat u door uw geest ons wilt leren en wilt geven, dat we echt luisteren naar die stem, dat we ervoor openstaan. En dat we ook bereid zijn om de weg te gaan die u wijst. Vergeef ons, Heere God, dat ik wij zo vaak ja maar zeggen. Dat ik wij zo gemakkelijk verontschuldigingen hebben. De een dit en de ander dat, vandaag zulke dingen en morgen weer andere dingen. Neem ons hart en neem ons leven en laat het vol mogen zijn van liefde voor u en voor uw dienst. Maak ons, Heere, vurig van geest. En leer ons om uw getuigen te zijn, om mee te ploegen en mee te zaaien in dat koninkrijk van u. Ook dichtbij, thuis in het gezin, in de omgang met onze kinderen en onze kleinkinderen. Heere God, wij bidden u dat u ons gebruiken wilt in uw dienst. Wij die van onszelf zo ontzettend egoïstisch kunnen zijn. Zo verschrikkelijk vol van al die dingen die wij belangrijk en interessant vinden. Verlos ons van alles wat ons in de weg staat om werkelijk radicaal te volgen. We bidden u om een zegen over deze avond. Mag het een goede avond worden. Mogen we nog eens doorspreken over wat we gehoord hebben in uw huis, om elkaar te bemoedigen en op te scherpen. We bidden voor de komende week, als het werk weer wacht, als we weer naar school gaan of onze studie weer oppakken, als we mogen bezig zijn in deze samenleving en onze stem uitbrengen. Heere God, leid ons door het licht van uw woord en vervul ons met uw geest, opdat wij in uw weg mogen gaan. Zo danken wij voor alle zegeningen. We bidden u voor uw gemeente hier in Gorinchem. Mag er spoedig weer een eigen predikant komen. Zegen alle voorbereidingen die gaande zijn. Geef wijsheid aan de broeders van de kerkenraad en aan de beroepingscommissie. Heer God, dan mogen we spoedig verrast worden, doordat er weer een nieuwe predikant zich mag verbinden aan deze gemeente. Wilt u gebed geven in de gemeente? Wilt u verlangen geven in de gemeente? En wilt u de gemeente doen groeien? Groeien in de diepte, in de verdieping van het geloof. En ook doen groeien in de breedte, dat mensen in Gorinchem ontdekken dat er een machtig geheim is in het midden van de gemeente. Het geheim dat op naam staat van Jezus, de gekruiste en de opgestane Heere. Mogen we zo, Heere, onze weg gaan. En wilt u ons zegenen, omdat we ook tot zegenen mogen zijn. We hebben dat niet verdiend, maar we bidden het u alles in de naam van hem die zelf ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als we ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen de tot de gemeente uit gezang 442, de versen 1 en 2. Jezus, ga ons voor deze wereld door. Gezang 442, vers 1 en vers 2. Gaat nu heen in vrede, bewaar het woord en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.